vanuit de beeld is dit
Roulette FM.
Met nu
ondernemen in de regio. Sander de Vos.
En c'est la vie. Goedemorgen, een nieuwe aflevering van Ondernemende Regio. We praten vandaag met Jan-Dirk Reijneveld. Goedemorgen, Jan-Dirk.
Goedemorgen, dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja.
En we trappen het jaar af met jou bij Ondernemende Regio. En je bent van coaching op de werkplek.
Ja, klopt.
Laten we bij het begin beginnen. Je mag iets dichter in de microfoon
kruipen.
Ja, zo ja. Helemaal goed. En wie is Jan-Dirk Reijneveld en wat doe je precies?
Nou, Jan-Dirk Reijneveld, van ons van communicatiewetenschapper. Een hele loopbaan achter de rug in de hogeschoolwereld als hogere schooldocent en als loopbaanbegeleider, trainer. En langzamerhand ontdekt dat mijn kwaliteiten liggen in mensen coachen en trainen op het gebied van efficiëntie, time management. En dat er heel veel winst te halen is. Ik vind het ook ontzettend leuk. Mijn kwaliteiten zitten daar. Dus ik dacht, nou, daar ga ik mijn werk van maken.
Ja, maar het is dus eigenlijk iets wat gaandeweg is dat ontstaan.
Ja. Je komt steeds dichterbij wat is nou mijn ding, om het maar zo te zeggen. Ja. Loopbaanbegeleider, coachen, trainen was al vrij snel helder. Coachen, trainen, docent. Maar langzamerhand ontdekte ik dat juist dat efficiëntiestuk, dat vind ik interessant. Dus hoe kan je door goede structuren aan te brengen in je werk, hoe kan je dan gewoon meer plezier krijgen, meer tijd voor de dingen die je echt belangrijk vindt.
Juist, je hebt communicatiewetenschappen gestudeerd toen ben je aan een hogeschool gaan werken.
Ja, ik ben begonnen bij de Hogeschool Utrecht hier, daar heb ik 7 jaar gewerkt. En primair is docent, maar ik heb van alles en nog wat gedaan, maar eigenlijk docent vooral. En op een gegeven moment ontdek je dan, nou leuk, maar mensen van rond de 20 is niet helemaal mijn doelgroep. En ik vond, dat heb ik heel stoer ontslag genomen. Dat doe je niet in één nacht trouwens hoor. Nee. En toen ben ik 5 jaar gaan werken als loopbaanbegeleider. Vond ik wel heel erg leuk. Dus mensen helpen om, om een plek te vinden eigenlijk. Vanuit een WW-situatie vaak. Maar ook wel vanuit, ik zit niet meer op mijn plek. Of ik dreig uit te vallen. Hey, wat inspireert me? Dat vind ik heel interessant. En dat was ook een hele leuke tijd.
En dat was als zelfstandige toen al?
Nee, dat was in loondienst. Okay. Dat heb ik loondienst gedaan, ja.
Voor wat voor onderneming?
Eerst bij bedrijf dat heette Klik. Dat was een onderdeel van de oude arbeidsvoorziening. Dus de arbeidsvoorziening is op een gegeven moment gesplitst. En een deel daarvan, dat heette toen CWI. En een deel van commercieel, dat heette Klik. Dat was een heel groot reïntegratiebedrijf.
Oké.
Dat ging helaas niet zo goed. Dus dat bedrijf ging niet zo goed, laat ik het zo zeggen. Die zijn ook failliet gegaan uiteindelijk. En toen ben ik bij een klein reïntegratiebedrijfje gaan werken. Dat heette Transfer.werk in Zeist, vlakbij. En daar heb ik 4 jaar met heel veel plezier gewerkt. Met name in de zorgsector heb ik... daar zie je mensen bijvoorbeeld van rond de 40 die problemen krijgen met nachtdiensten, dat soort dingen. Ja. Dan moet dan wat mee.
Ja.
Voordat ze uit gaan vallen. En heel veel van dat soort mensen begeleid. Zodat ze weer nieuwe route vonden in een werkend leven.
Ja. Ja. Oké, okay, en uiteindelijk is dat zover gaan rollen dat je nu je eigen toko hebt, zoals dat heet.
Ja, ik heb toen toch weer een keer na die 5 jaar loopbaanbegeleiding toch nog 1 keer heel stoer ontslag genomen. Dan moet dat, als het net niet helemaal meer klopt, dan moet ik eerst weg en dan wordt het weer duidelijk wat ik wil. En toen ben ik, dat was 2007, voor mezelf begonnen coaching training op het gebied van time management. Daar ligt mijn kernkwaliteit. En daarnaast werk ik nog wel deels in loondienst als trainer projectmanagement.
Aha, dus, oké.
Dat is een hele mooie combinatie eigenlijk.
Ja. Maar, wat doe jij eigenlijk precies? Hoe ziet jouw werk eruit? Wat kan jij betekenen voor een werknemer? Het is eigenlijk altijd voor werknemers, denk ik.
Ja, managers ook. Eigenlijk van alles komt er langs. Managers, je ziet ook vaak dat managers eerst een aantal werknemers sturen. En dan denken ze, hey, dat werkt goed, ik ga nu zelf.
Kijk, die kijken even de kat uit de boom.
Ja, precies.
Dus, of omgekeerd zou ik me ook goed kunnen voorstellen.
Ja, dat kan ook. Ja. Dus dat gebeurt nu toevallig binnenkort weer. Ja, dan komt er eerst een manager en dan kan je...
Die denkt van, hé, verdomd.
Ja, precies. Kan de klok
gelijk zetten. Dat moeten mijn mensen ook.
Ja, absoluut. Ja, de kern van het verhaal is... er komt steeds meer op mensen af, informatie. Ik ben natuurlijk ook van ons van communicatiewetenschappen. Dat gaat ook over informatie. En om je 1 cijfer te geven, in 20 jaar tijd... in vergelijking met 20 jaar geleden... krijgen wij 20 keer zoveel informatie op ons af.
Ja, dat is de moeite.
Ja, en we zijn hier niet in ons hoofd niet snellere informatieverwerkers geworden. Je ziet dat heel veel mensen daarin de draad kwijtraken. Onder hun kunnen functioneren of zelfs uitvallen. En waar ik nou mee bezig ben met mensen is om te zorgen dat ze al die informatie goed kunnen verwerken. En dan wat helder is, wat is nou mijn werk? Dus uit al die enorme boost aan, met name e-mail is natuurlijk de grootste... De grootste killer zou ik bijna zeggen van veel mensen. Die volle inbox.
En tegenwoordig allerlei social media.
Ook nog
wat
eens,
je
ook
maar
nog
moet
eens.
Volgen.
Ja.
Dat moet allemaal niet. Maar.
Ja, dus je ziet vaak dat mensen wel 8 plekken hebben waar informatie binnenkomt.
Ja.
En dat ze worden gewoon overspoeld. Waardoor ze niet met toekomen aan zelf iets doen, zeg maar. Dus ik ben met mensen bezig iemand zei pas om er een goede infrastructuur voor om die informatie te verwerken.
Om dat te kanaliseren.
En met hoofdvragen is altijd, wat is nou werk en wat is geen werk?
Ja. Alles is interessant natuurlijk.
Alles is interessant, maar wat is nou je werk?
Ja.
Je mag ook interessante dingen doen, maar het doel is om daar tijd vrij voor te maken. Maar je ziet bijvoorbeeld zo'n volle inbox, mensen raken gewoon de draad kwijt.
Ja.
Daar ben ik mee bezig. Je ziet dat... heel veel gebruik van Outlook. Hè. De meeste mensen werken toch met Outlook.
Ja.
En dan als je dan de e-mail gebruikt, dan kan je de juiste structuren maken. Outlook taken, agenda. Nou, dus we zijn eigenlijk heel veel, als je ziet hoe werk je. We nemen de laptop mee van die medewerker. We gaan in een aparte ruimte zitten. En dan zijn we 2 of 3 uur, meestal in 2, 3 sessies zijn we bezig. Om in Outlook zo in te richten dat het een soort dashboard wordt, zeg maar. Zodat je echt... Ja, het gevoel dat je controle over je werk krijgt. En dat je hoofd leeg is. Dat is een heel belangrijk doel. Hè? Dat je hoeft, ik zeg altijd, je hoofd is niet om dingen te onthouden, maar om na te denken.
Ja, dus je gebruikt Outlook heel erg om ook een stukje te documenteren dan, zodat het niet in je hoofd zit?
Ja, dus als je bijvoorbeeld Outlook taken hebt, dan kan je al je acties, al je grotere klussen, en dan kan je er helemaal opschrijven, nou, enzovoort uitdenken. Dus dat helemaal uit je hoofd is.
Ja.
Want dat belast enorm. Ja. Als je een moeilijk stuk probeert te schrijven. En je moet ook nog denken, oh, ik moet vanmiddag Henk bellen. En ik moet ook nog de tandarts bellen. En ja, dat werkt gewoon.
En je ligt s'avonds in je nest en je denkt van, oh, ik moet dit nog en dat nog.
En dan schrik je op zondagmorgen wakker en denk je, oh, ik heb vergeten dat om. Dat geeft
iedereen, denk ik wel. Hè?
Ja, dat geeft heel veel stress.
Ja.
En dat hoofd leeg, dat is echt voor iedereen bereikbaar. Dus je ziet dat mensen, dat is echt zo, mensen... Ja, die komen echt ook weer bij een energie. En die krijgen ook weer tijd en ook inspiratie, zin voor leuke dingen, tijd voor leuke dingen. Dus dat, ja, het klinkt bijna ongelooflijk, maar...
Maak je met die mensen eigenlijk een soort van pas op de plaats? Zet je even de tijd stil en even alles wat er gedaan moet worden ligt even helemaal plat, zeg maar?
Ja, nadrukkelijk. Ja. Dit is echt de pas op de plaats. Je ziet wij zijn toch met z'n allen behoorlijk aan het razen geslagen. Hè? De maatschappij is toch steeds sneller geworden, 24-uurseconomie, noem maar op.
Ja.
En ik zet mensen stil. Hè, dat is ook als wij bezig zijn, telefoon uit, alles even uit. En dan kijken, oké, stilstaan. Wat is nou echt belangrijk? Hoe kan je de boel goed organiseren? Hoe kan je zorgen dat dingen die niet belangrijk zijn, niet meer naar je toe komen? Hè, en zo. Dus dat klopt. Ja. Als het de plaats.
Volgens mij voor ondernemers ook hartstikke interessant. Ja. Want die zijn ook alleen maar aan het rennen natuurlijk en aan het gaan. En
Ja, bijna iedereen. Dit is, ik zou je vertellen, zelfs als ik nog een keer gecoacht zou worden, dan zouden voor mij ook weer winst halen.
Ja.
Iedereen heeft zijn blinde vlekken, ik ook.
Ja.
Maar dit is voor zeker in de huidige tijd, waarin veel bedrijven moet het werk met min mensen gedaan worden. Nou, je kan met simpele maatregelen is er winst te halen. Hè, bijvoorbeeld, ze hebben wel onderzocht, een schoon bureau levert 10% productiviteitswinst op. Om maar eens zo te noemen, een leeg bureau of een lege inbox.
Ja.
Nou, dan heb je 10% gewonnen.
Ja, kijk, dus, dat is, en zo heb je vast nog heel veel andere
stapjes. Er zijn een aantal van dat soort dingen. Ja, dus...
Maar nou zeggen ze wel eens wat, jij zegt het net zelf, maar bij een elektricien hangen de draden uit de muur, bij wijze van spreken.
Ja.
Hoe zit dat bij de coach op de werkplek? Hoe ziet jouw bureau eruit? En in hoeverre pas jij wat jij bij andere mensen toepast dat ook voor jezelf toe?
Ja, volledig. Ja, het is zelfs zo, dat is niet om op te scheppen, maar ik ga in geen enkel coachingstraject gaan we zo ver zoals ik het zelf heb. Maar dat,
serieus?
Ja, dat is serieus. Maar dat hangt ook weer van de persoon af. En dat is het. Kijk, ik weet veel van de best practices. De methode is trouwens geïnspireerd op Getting Things Done. Ik doe het formeel niet, maar er is het wel op geïnspireerd. Hè. Dat kennen misschien mensen. Maar dat is het technische stuk, zou je kunnen zeggen. Maar ik ben ook coach. Dus ik kijk ook wat voor persoon zit daar tegenover me. Bijvoorbeeld, ik ben iemand die ik hou van veel structuur.
Ja, dat is vermoeden had ik al.
Ja, precies. Anders ga je dit werk niet doen.
Nee.
Maar er zijn ook mensen die hebben dat veel minder. Dus ik kijk altijd heel erg naar wat voor persoon. En ik zeg ook letterlijk tegen mensen, het moet jouw oplossing worden. Hè? Dus ik weet veel van best practice, maar jij weet hoe je graag werkt. En die twee moeten elkaar ontmoeten.
Ja.
Maar de andere persoon is leidend.
Je moet eigenlijk kijken waar de raakvlakken zitten.
Ja, maar de leidend is wel de werkwijze van die andere persoon.
Mm-hmm.
Maar ik zeg wel vaak van het is misschien slimmer om het zo te doen, om die reden.
Juist.
Maar als ze niet willen, gaat het feest niet door.
Ja precies. Oké, maar je geeft wel duidelijk aan wat dan de voordelen zijn als je het anders zou doen.
Ja, dat is mijn werk. Dat is mijn taak.
Ja, je kan natuurlijk niemand verplichten.
Nee, dat moet je ook helemaal niet willen, want dat werkt toch niet.
Dat is ook eigenlijk niet het werk van een coach. Hè? De coach is meer het stimuleren van iemand om dingen anders te gaan doen.
Exact. Nee, want je moet nooit dingen gaan opleggen, want dat werkt ook helemaal niet.
Nee.
Dus ik heb liever een oplossing die waarvan ik zeg, dat is 40%, maar hij gaat het wel doen.
Ja.
Dan dat ik iets probeer door te drukken wat dan volgens de boekjes goed is.
En na 3 weken weer aan de kant wordt gegooid.
Precies, daar heeft niemand wat aan. Daar heeft niemand wat aan. Nee. Dus ik heb altijd het liefste dat ik op een gegeven moment erbij zit. Soms wel eens dan denk ik, ik kan ook even koffie gaan drinken. Maar dat mensen helemaal enthousiast raken en zelf aan het creëren zijn. Dat heb ik het liefst.
Nou is het denk ik wat jij nu allemaal benoemt. Dat is allemaal heel herkenbaar voor echt, misschien wel 90% van de mensen. Of misschien nog wel meer.
Ja.
Maar heeft het niet ook heel sterk te maken met een stuk discipline? Je kan dan een coach erbij hebben en die helpt je daarbij. Maar daarna komt het pas van dat je dat moet blijven doorzetten.
Ja,
Ja. Of moeten. Er komt weer het woord moeten. Maar.
Ja. Nou, dit is altijd een gevaarlijk woord, moeten. Ja, mensen zeggen wel tegen mij van ja, ik moet wat gedisciplineerder worden. En dan
ja,
zeg ik,
ja, precies. Plannen en uitvoeren, dat is het eigenlijk.
Nou, wat ik dan altijd zeg, ja, maar doe dit nou niet te veel, want dat hou je toch niet vol.
Oh, kijk. Onderkent het eigenlijk gelijk.
Ja, nee, precies. Want het gaat uiteindelijk om gedrag. Ik zeg altijd tussen aanhalingstekens, je wilt dat je het tussen haakjes goede gedrag gaat vertonen. Maar mensen zijn niet perfect in dat soort dingen. Dus één ding is, ik zeg, je moet jezelf altijd zo makkelijk mogelijk maken om het juiste gedrag te vertonen. En daardoor creëren we die goede structuur in Outlook. En als mensen, zijn ook mensen tegenwoordig die willen het in OneNote of in, maakt mij niet uit waar ze het
doen.
Allemaal prima. Wat doe je het op papier? Dus creëer goede structuren. Dat leidt al tot een hele grote gedragsverbetering vaak. En verder ga ik er ook wel op in met mensen op gedrag. En het laatste stuk van het traject gaat vaak over de persoon zelf. Wat zijn je valkuilen? Ik maak met mensen ook wel eens, dat ken je misschien, zo'n kernkwadrant. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt.
Ja,
je kwaliteit, je valkuil, je allergie, je uitdaging. Dus als iemand niet kan nee zeggen. Ja. Omdat je vroeger geleerd hebt, je mag geen nee zeggen.
Dan heb je een hoop werk. Hè?
Dan heb je een hoop werk. En dan kan je wel structuren creëren. En dat helpt ook wel, maar. Ja. Maar het is tegelijkertijd, laten we eerlijk zijn, dat soort stukken, dat los je niet op in 2-3 dagdelen. Daar zijn langere coachingstrajecten voor nodig. Maar je kan mensen wel net bewust maken soms van hun grootste valkuil. En daar dan, ik zeg wel eens tegen mensen, nou, dit is je grootste valkuil blijkbaar. Hang hem boven je bureau of je uitdaging.
Ja.
En dan word je er elke dag even aan herinnerd. Dus op zo'n manier zijn we daar zeker mee bezig.
En als je dan iemand tegenkomt waarbij je zegt van nou, dat is een grotere uitdaging, daar heb je meer tijd voor nodig. Kan je daar dan mee verder? Of heb je die, valt dat onder jouw dienstverlening?
Ja.
Of gaat het dan naar iemand anders toe?
Nou, er zit natuurlijk een grens aan. Ik ben geen therapeut. Dus zodra ik zie dat er therapeutische toestanden zijn, als een manager dat wil, dan kijk ik wel om me heen. Ik heb wel een netwerkje om me heen natuurlijk. Maar ik ben wel coach en loopbaanbegeleider geweest. Dus ik kan wel aan de slag met het stuk wat in de persoon zelf zit. Zeg maar. Die kwaliteiten, valkuilen, dat verhaal.
Ja.
Toevallig gebeurt het momenteel weer. Ik heb eind vorig jaar een traject gedaan. En dat ging dan meer over het efficiëntiestuk. En dan heb ik het erover met die manager, met die persoon. En zie je dat het toch nog wel een heel persoonlijk stuk zit. Nou, nu hebben we een vervolgtraject om op dat stuk in te gaan.
Oké, maar dat kan eigenlijk alleen ook als de werkgever dan zegt van daar willen we iets mee, denk ik.
Precies.
Want dan kom je al, dan ga je kijken naar talenten en competenties van iemand en zit hij wel op de juiste plek. Dat soort dingen.
Ja, precies, absoluut. Nou, dit is in dit geval zo'n manager zei dan, we hebben hem al veel geboden, maar als we nou goed kijken, functioneert hij minder dan een jaar geleden.
Aha.
En dat is interessant.
Ja.
Dus dan gaan we eens met die vraag aan de slag.
Ja.
Het kan van alles zijn. Het kan een loopbaanprobleem zijn, dat iemand niet meer op zijn juiste plek zit.
Ja.
Of weet ik van, misschien speelt er privé wat.
Kan
of,
ook,
of een conflict in het bedrijf. Kan van alles zijn natuurlijk. Maar het is zonde om dat te laten liggen. Het is altijd oplossingsgericht natuurlijk.
Ja, en dan is het wel fijn dat je een extern iemand hebt die dus verder ook geen relatie op de werkvloer heeft.
Dat kan een manager kan het niet doen. Omdat hij een hiërarchische relatie heeft met zo iemand. Dat kan per definitie eigenlijk niet.
Nou ja, managers willen volgens mij tegenwoordig zo min mogelijk hiërarchisch zijn. Maar er is natuurlijk altijd een...
Ja, onvermijdelijk. Dat zit niet
nog steeds gaan een manager en een werknemer niet samen in de kroeg zitten, bij wijze van spreken.
Nou, dat kan wel, maar onvermijdelijk, als jij mijn manager bent, hebben wij ook een hiërarchische relatie. Hoe aardig jij verder ook bent, hoe plat het ook is. Dus dat kan eigenlijk per definitie niet. Dus dan moet je, dat is dan mijn kracht, dat ik de buitenstaander ben, in de afloop weer vertrekt. En juist dan kan ik dingen zeggen tegen mensen. Wel, als die manager dat zegt, als jij dat zegt als manager, dan zegt die medewerker, kom op jij.
Bekijk het lekker.
In mijn rol is vaak wel eens om dingen te zeggen. Met een goede toon, begrijp me goed. Maar om dingen te benoemen die benoemd moeten worden.
Ja.
Dus,
betekent dat je ook kritisch opstelt?
Ik stel me op als een kritische vriend.
Aha, oké.
Ja. Dus en dat voelen mensen ook. En dat meen ik ook echt.
Dus het is opbouwend?
Ja, mijn doel is echt om mensen te helpen om makkelijker en efficiënter te functioneren. En alles wat daarvoor nodig is, probeer ik te doen.
Ja.
Dus ik zie het als mijn taak om ook echt te benoemen waarvan ik vind dat moet benoemd worden. Maar het is alles vanuit een goed hart. Dat wordt ook letterlijk gezegd wel door mensen. Van, maar je mag het zeggen, want ik voel dat het...
Oké.
Vanuit een goed hart komt.
Maar dat heb je met, ja, daar heb je een soort klik voor nodig. Heb je altijd een klik dan met de mensen die je werkt? Dat, ja.
Het wisselt, nou, het wisselt in de mate van klik. Kijk, het is onderdeel van mijn taak om die klik te krijgen. Ik ben wel. Als je zelf een heel moeilijk figuur bent, dan moet je geen coach worden. Dus het zit wel in mijn repertoire om die klik te krijgen. Daar moet ik zelf ook actieve rollen spelen. En bij de ene duurt het. De meeste mensen gaat dat vanzelf. En je hebt er wel eens eentje. Ik heb nu weer iemand die. Dat zegt die manager ook. Ja, die is behoorlijk eigenwijs en dat merk ik ook. Dus dan moet ik echt. Dan ben ik aan het zoeken, hoe krijg ik die te pakken, zodat we...
Dat vergt, denk ik, een groot empathisch vermogen.
Ja.
En ook heel veel geduld.
In sommige gevallen wel. De meeste gevallen loopt het eigenlijk vanzelf, want dan is zo'n medewerker ook gemotiveerd. Ja. En die wil gewoon, en de meeste die slurpen het op.
Ja.
Maar nu, die persoon waar ik het nu over heb, die wil ook heel graag... Maar een deel van hem wil ook niet.
Niet.
Ja. Dus dat is.
Ja, die figuur heb je ook. Dat is wel herkenbaar.
Dat is voor mij als coach heel boeiend. Ja. Ook weer. En dat zijn dan de. Dat maakt het werk ook weer boeiend. Juist dat.
Het is altijd anders.
Ja, mensen zo verschillend zijn.
Ja. Ja. Nou heb ik al gehoord: efficiëntie, rust, plezier in je werk. Dat zijn belangrijke dingen die jij wil realiseren. Hè? Ja. Met jou, de mensen die je begeleiden. Via jouw coachingswerk. Hoe ziet jouw dienstverlening er precies uit eigenlijk?
Veelal is het coaching, hoewel het zich wat meer ontwikkelt richting training. De coaching is eigenlijk een basistraject is 2 dagdelen van 2 keer 3 uur. En dan doe ik een intake vooraf met iemand om te kijken van wat zijn nou precies de knelpunten die je ervaart. Als er dan een ja komt, als die persoon zelf wil in elk geval, meestal heeft een opdrachtgever al gezegd, wat mij betreft gaat door. Dan krijgen mensen van mij een time management test. Ja, daar zitten 60 vragen in. Dan krijgen we zowel degene die je coacht als ik wat meer zicht op waar zitten de verbeterpunten.
En de knelpunten.
Exact. Ja. Mensen krijgen van mij een e-syllabus met achtergrondinformatie. En dan zeggen ze of ik wil over e-mailen in Outlook eens wat meer weten. Of ik wil wat meer weten over een goede werkomgeving of over gedrag. Hè. Dus dat krijgen ze ook.
Maar dan moeten ze weer wat extra. Hebben ze weer een extra taak, joh?
Ze hoeven niks. Nee, ik ga ze zien. Ja, nee, terecht dat je het zegt, hoor. Want ik ga het ze nooit verplichten.
Okay.
Het is inderdaad. voorkomen terecht opmengen. Nee, het is echt service van de zaak. Dus als ik merk in die coaching van ze willen daar wat meer van weten, van Outlook taken of van ontspannen, dan zeg ik dan zou je hoofdstuk 5 eens even kunnen bekijken.
Ja, precies.
En dat is dan 15 pagina's of zo.
Het hoeft niet allemaal doorgeworsteld te worden.
Nee, maar dat moet je nooit doen met boeken in mijn ogen, hoor. Nee. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nee, en dan gaan we die 2 sessies in. In een heel enkel geval 3 sessies. Hè, als ik al zie van er is meer te doen. En tussendoor mogen ze me altijd bellen, mailen als ze vragen hebben. Hè. Hoe meer, hoe liever. En ook na afloop zie je, na die 2-3 sessies, blijven er altijd nog dingen liggen, vragen. En dan mogen ze me ook altijd nog bellen, mailen. En sowieso plan ik ook altijd nog 1 of 2 telefonische momenten. En dan, en dan gaat het meestal over het gedrag. Mm-hmm. Dus hoe kan ik nou zorgen dat, enzovoort. En tussendoor ook een lijntje met die opdrachtgever.
Ja.
Dat ook een openheid. Hoor. Dus als ik jou coach, zeg ik ook, vind je het goed? Als ik jouw manager ook bel, dan vinden ze eigenlijk altijd goed.
Ja. Dus er zijn ook tal van evaluatiemomenten.
Ja. En daar ontstaat dan zegt zijn manager, wat ik ook zie vaak, nog een knelpunt. Kan je daar eens naar kijken? En dan leg ik daar weer voor aan degene die coach. Nou, in die driehoek ontstaat veel winst. Zeg maar.
En dan op een gegeven moment zit die sessie er helemaal op, hè? En is er dan op een gegeven moment, noem maar wat, een half jaar of een jaar later, nog een keer een moment of dat je dan gaat kijken van hoe staat het ervoor? En kunnen we nog meer bereiken of is het dan ook gewoon klaar?
Ik wil er nog wel eens naartoe. Dus ik heb wel een lijntje meestal met die opdrachtgevers. Want dat is gewoon zo. De opdrachtgevers die mij ingehuurd hebben, die blijven terugkomen vaak met andere medewerkers. Mm. En dan informeer ik ook altijd eventjes van,
hoe gaat het met die?
Ja. Dus... een heel enkele keer komt er. Dat gebeurt echt. Dat is nu 2-3 keer gebeurd. Dat er dan toch nog weer wat coaching uit voortkomt. In de meeste gevallen, verreweg de meeste gevallen, loopt het echt. Gewoon zeer bevredigend.
Ja, dan is het niet nodig.
Dan is het niet nodig. Nee.
Oké, Jan-Dirk Reijneveld. Ik ga je zo meteen doorzagen met de SWOT. Maar we gaan eerst even naar wat muziek luisteren. Maar we gaan eventjes luisteren naar Creep voor Radiohead.
Ja.
Volgens mij binnen de top 50 zelfs van de top 2000.
Heel goed.
dragon makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
En Creep op Roulette FM. We praten vandaag in Ondernemen in de Regio met Jan-Dirk Reijneveld. En hij is, jouw coach op de werkplek eigenlijk. Hè? Jij lost knelpunten op voor mensen. Vooral knelpunten in het hoofd, denk ik. Hè?
Ja, absoluut. Ja.
Hoofd leegmaken.
Ja.
En je weer vrij voelen om leuke dingen te doen.
Ja,
op
absoluut.
Je werk.
Ja. Ja.
Ik zei het al, we gaan je doorzagen. De SWOT, ja. Sterkte, zwakte, kansen, bedreigingen. Ik begin altijd met de zwakte.
De zwakte.
Dan kunnen we een beetje positief eindigen.
Oh, dat is wel leuk. Ja.
Dus daar beginnen we mee. In hoeverre, wat zie jij als een zwakte in jouw onderneming?
Nou, de drempel is nogal eens hoog om mij in te huren. Omdat er zit nogal wat schaamte op. Want mensen zeggen ja, dat organiseren van mijn werk, dat moet ik toch eigenlijk zelf kunnen.
Precies. Hè?
Dus dat is een reden.
Ja. Ja.
En een gekke reden is ook mensen die mij nodig hebben, die hebben eigenlijk niet de tijd om mij te bellen. ik maak er een grapje van, maar regelmatig. Alleen al het feit om mij te gaan inhuren, te gaan bellen, dat vereist dat je even stilstaat.
Ja.
Dat je even de rust in je hoofd hebt van hé, dit heb ik nodig.
Ja.
En het is echt zo dat ik echt. Ik heb echt wel eens mensen intakes gehad en zo. En dan nodig hadden we allebei duidelijk. Maar dan verdween het toch weer. He, in alle drukte en chaos en zonde. Want dat het is ook niet helemaal vrijblijvend natuurlijk.
Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, dus nou ja, goed. Dan heeft dat misschien ook wel wat te maken op dat moment met de intrinsieke motivatie van die persoon. Of niet? Of is het echt gewoon nou ja, dat je maar in een soort sneltrein zit waar je niet meer vanaf kan stappen.
Ja, nou, het zal een beetje van beide zijn ongetwijfeld. Maar dat laatste speelt zeker ook een rol. Die, in de waan van in die sneltrein zitten en er ook niet meer uit kunnen stappen.
Nee.
Dus... Ja, en de...
Tot er een moment komt dat je helemaal te pletter slaat.
Ja, dat nou ja,
letterlijk
ik wil niet te doen denken, maar dat gebeurt natuurlijk.
De burn-outs.
Ja, burn-outs, dat gebeurt. En ik heb dat ook echt, want dan hoor ik via, dat, ik heb dat ook echt zien gebeuren en dat is zonde.
Ja, dat had voorkomen kunnen worden. Ja. Eigenlijk ben je, kan je zeggen dat je aan de preventieve kant zit voor de werkgever?
Ja. Ja, absoluut. Ja.
En nou ja, dat betekent dus dat een werkgever gaat investeren in jou. Hè, mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat het hem daarna niet veel meer geld gaat kosten.
Ja, dus persoonlijk is het heel vervelend als mensen uitvallen. Hè, maar ook zakelijk. En dat is nog wel een zwakte. Dat, kijk, de kosten zijn meteen helder.
Ja.
Maar wat het oplevert is niet altijd meteen helder voor... Het is natuurlijk wat moeilijker hard te maken. Hè? Ja. Dat kan je allemaal wel zeggen. Maar ik reken het wel eens voor mensen. Als je mij inhuurt en als je dat vergelijkt met als je medewerker uitvalt. Nou, binnen een maand heb je,
heb je de kosten eruit.
Als iemand echt burn-out is, dan ben je hem zo een half jaar...
Of nog langer. Oké, dan gaan we naar de positieve kant van het verhaal. Ja, waar zitten jouw plussen?
Nou, een paar. Eén, ik doe waar ik goed in ben. Dat zeg ik ook gewoon, hier ben ik goed in. Ik kan heel veel dingen niet, zeg ik altijd. Maar hier ben ik wel goed in. Dus mensen coachen op het gebied van structuur aanbrengen. Dat is wel mijn ding, durf ik nu te zeggen. Dus dat ga ik niet meer veranderen. Dat is één factor in mezelf. Andere factor is natuurlijk dat die informatie maar blijft toenemen. Dat is een factor in de buitenwereld.
Dat komt eigenlijk van buitenaf.
Een factor van buitenaf.
Dat is een kans, is dat?
Dat is een kans. Oh ja, dat is een kans. Dat is wel bij de kans. Ja. Maar dat is wel een hele belangrijke factor in het hele gebeuren. En het sterkte is ook dat ik hou van ontzettend concreet.
Mm-hmm.
En dat krijg ik ook echt van mensen terug. Dus hebben jou geen vage verhalen over prioriteit en urgent. Nee, ik begin op die hele onderste laag. Want de meeste mensen hebben de grootste problemen in, ja, ik zeg maar eens heel plat, in de ellende die dagelijks op het bureau en in de inbox belandt.
Ja.
Daar zitten de grote knelpunten. Als je dat onder controle hebt, dan kan je eens naar boven gaan kijken.
Dus maar je houdt van concreet. Maak het eens concreet. Kom eens met een voorbeeld.
Een voorbeeld. Je ziet de concreet is de mensen. De inbox. Hè, de e-mail is knelpunt 1. En daarbinnen weer die inbox. En wat je ziet. De, bij veel mensen staan er honderden of duizenden e-mails in die inbox. En mensen laten het daar staan. En dat betekent dus dat je... Daar staat rijp en groen door elkaar. Er staan actiepunten, maar ook taart bij de koffie van Henk gisteren. En dat was dan gisteren, want je neemt je werk. En dus dan heb je moet telkens je acties zoeken tussen alles wat daar verder staat.
Tussen alle spam.
Ja, allemaal spam en noem op. En dat betekent één, dat je geen overzicht hebt. Hè, want je weet eigenlijk niet, want ik vraag wel eens mensen, heb je overzicht op wat er op je bord ligt?
Ja.
Nee, kan ook niet als het allemaal daar staat. En twee, je moet de hele tijd je acties zoeken tussen al die onbelangrijke mailtjes. Dus het eerste wat we dan gaan doen is sorteren. Dus heel, heel simpel, we vissen de acties eruit en de rest gooien we weg of we slaan het ergens op.
Ja, gaat in een mapje.
Ja, precies. Dus dan is die inbox van 100 mailtjes, dat hebben we dan in een kwartiertje, een half uurtje tijd, hebben we dat teruggebracht tot misschien 17 actiepunten.
Ja.
En zo wordt het... En dan krijg je overzicht. En dan kan je zeggen, nou, van die 17, ik heb vandaag 5 uur vergaderen. Want dat zie je ook vaak.
Hou op.
En ik heb 3 uur beschikbaar. En gezien die 3 uur hebben die 4 punten prioriteit. Snap je? Nou, dan wordt het...
Dan wordt het concreet.
Dan wordt het concreet voor mensen. Ja. Dan ga je gefocust werken.
Ja. Dus ik hou zelf heel erg van werken met lijstjes. Maar als ik het zo hoor, dan is dat ook iets wat jij dus centraal zet in jouw coaching. Dat mensen in ieder geval helder maakt van wat zijn de dingen, nou ja, de to-do's voor of de must-do's of hoe je het ook wil noemen.
Nou, ik zeg altijd, je moet het zo simpel mogelijk maken. Dus je moet zo simpel mogelijke structuren maken. Want als het ingewikkeld wordt, dan gaat het toch niet
meer. Nee, dan wordt er niks meer.
Dus alles wat actie is voor jou, liefst gewoon op één plek.
Ja.
dan vind ik het voordeel van Outlook, en daarom werk ik daarmee, dat er wat handigheidjes in zitten. Dus dan kan je zeggen, ik maak één grote lijst, maar dan maak ik weer een onderverdeling met categorieën bijvoorbeeld, waardoor ik, nou, misschien zijn er wat grote klussen, wat dingen die thuis moeten in alle rust, of wat dingen die ik moet bespreken met mijn leidinggevende, snap je? Dus dat zijn dan de handigheidjes, maar één plek. Eén plek.
Juist.
Simpel.
Oké. De kansenbedrijf. Nou, één kans hebben we al gehoord. Veel data, steeds meer data.
Ja.
Sterker nog, je zei net 20 keer meer data in 20 jaar tijd.
Ja, klopt. Ja, er zijn allemaal onderzoeken, ook wel verschillende cijfers. Maar één belangrijk is in de afgelopen 20 jaar, in vergelijking met 20 jaar geleden, 20 keer zoveel informatie. Ja, dat is natuurlijk de social media, had je niet 20 jaar geleden. Nou, je kan het bijna niet voor. 20 jaar geleden kwam internet zo'n beetje op, hè?
Ja, klopt. Ja.
Dat klopt wel.
Ja, en een mens evolueert per generatie, dus dat hou je natuurlijk niet bij.
Nee, dat gaat niet zo snel. Ik ben geen deskundige op dat terrein, maar ik neem niet aan dat wij in 20 jaar...
Onmogelijk. Onze kinderen zullen er ongetwijfeld weer beter mee omgaan. Ja. En die kinderen daarvan nog weer beter.
Dat zie je ook.
Ja, maar zo, het gaat dus per generatie, kan het maar opschuiven, lijkt mij. Ja, natuurlijk, je kan wel dingen leren en
ja. Nou, anders gaat het met kinderen ook niet trouwens. Mijn vrouw zit dan in het schoolmaatschappelijk werk. En dan zie je, die kinderen kunnen technisch wel omgaan met al die media. Maar inhoudelijk helemaal niet.
Nee.
Die verzuipen er volledig in. Dus onderschat dat ook niet. Dus dat is een belangrijke factor. En een andere kans, dat klinkt een beetje onaardig. Maar dat is de crisis. Want je ziet dat eigenlijk overal moeten er met minder mensen moet hetzelfde werk gedaan worden.
Ja.
Dat betekent dus dat een paar gevaren. Eén, de mensen die overblijven krijgen het drukker.
Ja, veel drukker.
Gevaar dat ze uitvallen. Ja. Dat is één gevaar. Ja. En dat kan je opvangen door te zorgen dat ze efficiënter gaan werken. En meer zicht krijgen. Dan kunnen mensen gewoon meer aan. Dus dat klinkt een beetje onaardig, maar dat is vanuit mijn bedrijf gezien is dat zou je dat een kans kunnen noemen?
Nou, bovendien, daar waar mensen eruit moeten, daar ontstaat vaak ook een sfeer die niet zo heel geweldig is. Want heel vervelend voor die mensen die eruit moeten. Ja. Maar de mensen die daar mogen blijven, die worden daar ook nog op aangekeken. Ja. In de tijd dat die mensen die eruit moeten nog niet weg zijn.
Ja.
Hè?
Ja. Ja.
Dus er ontstaat een naar sfeertje.
Ja.
En vervolgens moet er ook nog veel meer werk verricht gaan worden. Dus dat wringt aan alle kanten, lijkt mij.
Klopt. En wat er nog bij komt, dat zei je ook nog een kans. Ja, ik weet niet of het een kans is. Je ziet ontwikkeling naar kantoortuinen. En dat levert voor veel mensen ook een enorm probleem op. Zeker de wat gevoeligere naturen. Die veel last hebben van prikkels om zich heen. Die kunnen daar vaak niet goed werken.
Nee.
Dus daar ben ik dan ook mee bezig. Van we gaan splitsen. Welk deel van je af en toe thuis werken? Is dat mogelijk? Haalbaar? Welk deel van je werk ga je dan thuis doen?
Ja.
Ik ben wel eens pas nog met iemand bezig geweest. Hè. Die zat ook in een grote kantoortuin. Nou, die kon daar niet concentreren. En vier of vijf collega's ook niet. Toen zijn we bezig geweest om met kasten toch een stuk een beetje af te bakenen. Ja. Dat vind ik dan ook leuk, het hele praktische.
Ja.
Waardoor ze in elk geval een stuk meer rust krijgen in hun werk. Nou, dat vind ik nou leuk. Die hele concrete, praktische oplossingen waardoor mensen makkelijker gaan functioneren.
Juist. Bedreigingen. Zijn er bedreigingen voor jouw werk?
Bedreigingen. Ik zie ze niet zo. Ja, toch het eerste, maar dat was al de zwakte, geloof ik. Hè? Van wat levert het op? Dat niet, of dat schaamte. Ja, is dat bedreiging of een zwakte? Dat weet ik niet. Maar in die hoek denk ik weer. Verder, misschien. Dat mijn blinde vlek zie ik niet zoveel bedreigingen.
Nou ja, er zijn natuurlijk ploppen steeds meer coaches als paddenstoelen uit de grond. En op allerlei vakgebieden. Hè?
Ja.
Je kan het zo gek niet bedenken en er is wel een coach voor. Soms denk ik ook dat mensen misschien door de bomen het bos niet meer zien met al die coaches.
Ja.
Zit daar een bedreiging in?
In principe wel, zou dat kunnen zijn. Ik zeg altijd, er zijn natuurlijk onvoorstelbaar veel coaches. Hè. Je kan de grachten ermee vullen, zeg ik wel eens. Nou, ik zeg altijd, als je toch coach wil zijn, dan moet je twee dingen hebben. Je moet één, een hele goede coach zijn. En twee, je moet een specialisme hebben.
Ja. Ja.
Anders dan, zeker in de huidige tijd wordt het ongelooflijk moeilijk. En wat ik al zei, daar ben ik niet bescheiden, ga ik niet bescheiden over doen. Ik ben een hele goede coach en ik heb een specialisme.
Ja.
Ik wil zeggen, ik heb heel veel dingen niet, maar dat heb ik. En dat voelen mensen ook. Als jij iets doet waar je goed in bent. Dus in die zin zie ik dat zelf Ja, ik ben überhaupt nooit zo bezig met bedreigingen en crisissen. Want ja, daar kan ik toch niks aan doen.
Nee, dat gebeurt. Ja.
Dus ik kan. Dus we proberen altijd maar mijn energie te richten op wat ik wel kan veranderen. Maar natuurlijk kan dat spelen.
Ja, maar goed, de crisis is in feite een kans voor jou ook. Hè? Dus in dit geval snap ik dat je er ook niet zo mee bezig hoeft te zijn.
Nee.
Nou is het zo, je hebt een specialisme, dat geef je aan. Zou je dat specialisme eigenlijk op tal van branches kunnen toepassen? Sowieso op allerlei managementlagen. Dus van onder tot bovenin is het uitvoerbaar wat jij doet.
Ja.
Maar zou je bijvoorbeeld ook, noem maar wat, de sportwereld kunnen coachen met dit specialisme? Of heeft dat totaal geen raakvlakken?
Het kan in principe in elke branche. Want de principes van hoe ga je om met informatie, hoe stel je prioriteiten, wat is een goede werkomgeving, gedrag, dat is universeel. Primair gaat het wel over mensen die in een kantoor, op een of andere manier in een kantooromgeving werken. Ja. Dus om maar iets te noemen, verpleegster, die zit eigenlijk niet zo achter de laptop. Die heeft niet zo, dus daar speelt het veel minder.
Mm-hmm.
Dus dat is wel de beperking. Ja, daar heb je nog steeds volgens mij een paar miljoen mensen over.
Ja.
Ja, en sporters, dus voor zover zij moeite hebben om prioriteiten te stellen, er zit ook wel weer een grens aan. Ik ben niet iemand die. Die sprinter Wilna Schippers heet ze, geloof ik. Hè? Ja,
Edith Schippers.
Nee, dat is de minister.
Oh ja, maar ze heet Schippers in ieder geval. Ja,
topsport, Daphne Schippers. Ja,
Daphne Schippers.
En ik ben niet iemand die topsporters naar een Olympisch goud gaat brengen. Dat is helemaal niet mijn doel. Maar ik kan wel zorgen dat efficiency stuk met name, voor zover dat speelt. Maar dat is niet, denk ik, de primaire.
Nee, precies.
De kantoormedewerkers, dat is de primaire.
Daarom haal ik het specialisme nog even eruit. Van voor wie kan je wel wat betekenen en voor wie niet. Maar eigenlijk met name, jouw doelgroep zit met name in de doelgroep mensen die een kantoorfunctie hebben.
Ja, en het kan ook zzp'ers zijn.
Ja,
maar iedereen die op de een of andere manier toch behoorlijk deel, redelijk deel van zijn tijd elke dag bezig is met mail, telefoon, acties, vergaderingen soms. Kom op.
Waar zitten jouw belangrijkste klanten of opdrachtgevers?
Nou, het is een beetje gegroeid. Ik heb, toen ik loopbaanbegeleider was, heb ik voor de zorgsector grotendeels gewerkt. Dus daar zit dat is een belangrijke branche voor mij. Ik heb zelf gewerkt in de hogeschoolwereld 7 jaar. Dus van daaruit werk ik. Dat is momenteel mijn belangrijkste branche, hogeschoolwereld. Omdat ik het vak docent en de organisatie van binnenuit ken. Dat is een hele belangrijke meerwaarde. Je ziet nu ook dat, grappig genoeg, de bankwereld erbij komt. Dat vind ik een hele grappige. Dat had ik helemaal niet verwacht eigenlijk. Maar die komt er ook bij. Dus ja, alles kan. Maar dat zijn tot nu toe in elk geval de sectoren waar ik me ook nog wel wat meer op richt. Maar ja, het kan overal.
Ja, er is verder geen voorkeur voor.
Nee, geen enkele voor. Ik vind het juist grappig. Heel toevallig, ik coach nu iemand die werkt bij een liftenfabriek. En dat vind ik wel heel grappig, want dan kom ik daar binnen. Dan krijg ik eerst een rondleiding. En dan zie je ook echt nog een bedrijf waar het kantoor tegen de hal aan staat. Waar echt geproduceerd wordt. Dus dat vind ik ontzettend leuk. En dan wil hij vol trots worden. Dan laat hij me zien wat voor liften ze hebben, hoe het gemaakt wordt. En dat vind ik leuk.
Ja. Dus juist eigenlijk die diversiteit is leuk.
Dat vind ik juist leuk, Dus dat is het leuke in mijn werk onder andere. Dat ik krijg heel veel kijkjes in de keuken. Ik heb één organisatie waar ik heel veel kom. Die zeggen ook tegen mij, jij kent ons beter dan wij zelf waarschijnlijk.
Ja, je hoort en ziet natuurlijk heel veel.
Je ziet heel veel.
Ja. Hoe belangrijk is deze regio voor jou eigenlijk? Je woont in de beeld.
Ja.
Maar ben je regio gebonden? Wat is jouw werkgebied? Wat is jouw belangrijkste werkgebied?
Nou, in principe gewoon heel Nederland. Hè? Dus als je het hebt over bereidheid. Het is wel zo, laten we maar gewoon eerlijk zijn. Als je het hier in de buurt, dan is het één qua reistijd natuurlijk veel interessanter.
Ja.
Hè?
Ja.
Want ik coach momenteel iemand in Alkmaar. Ja, dan ben je voor 2 uur coaching, ben je gewoon 6 uur onderweg.
Ja.
Dat is, als je puur als ondernemer kijkt. Is
niet erg efficiënt.
Niet heel efficiënt.
Nee.
Als we het er toch over hebben.
Ja.
Dus één, qua efficiëntie is het natuurlijk heel interessant. Utrecht de Uithof zit ik natuurlijk een paar hele grote instellingen. Dus ik ben me er meer bewust op aan het richten. Om die reden. En het is ook echt zo, grappig genoeg, dat als ik hier in de regio coach, dan vind ik dat ook prettiger, fijner. Je zit toch, bij werkt het zo in een wat vertrouwdere omgeving. Utrecht de Uithof. En dat vind ik toch net wat fijner dan dat ik in Alkmaar zit.
Maar het is natuurlijk ook wel lekker om niet zo lang in de auto te hoeven zitten.
Ja, want hier kan je op de fiets.
Precies,
Ik ga graag op de fiets. En in Utrecht doe je alles op de fiets natuurlijk.
Ja.
Gek genoeg, de beeld nog niet zo. Dat is wel.
Okay.
Dus misschien is dat een mooi effect van deze uitzending. Want de beeld eigenlijk, het staat wel ergens op mijn op mijn to-do-lijstje ooit. Ja. Het is er nog niet van gekomen.
Bijvoorbeeld, noem maar wat, het RIVM. Daar valt denk ik ook nog wel wat te halen.
Die verhuizen naar de Uithof.
Ja, maar goed. Dat blijft binnen de omgeving. Ja.
Ja, absoluut. Er zijn natuurlijk een paar grote bedrijven. Dus dat is wel een beetje zo'n latent doel van mij nog. Dus goed luisteren.
Oké, nou, we gaan zo verder praten met je. En ik wil zo meteen ook weten waar jij over een jaar of vijf zou willen zijn met jouw onderneming. Okay. Eerst tijd weer voor muziek. En dit keer muziek van Youssou N'Dour.
Ja.
Ik ben even de titel kwijt, maar nummer 16.
Nummer 16, dan zal ik even kijken hoe die heet. Undecided.
En waarom gaan we daar naar luisteren?
Waarom gaan we dan luisteren? Mijn zwager die komt uit Ghana. Daar word ik wel wat door geïnspireerd, denk ik. Hoewel Youssou N'Dour uit Senegal komt, volgens mij. Maar dan hoor je wel wat van dit muziek. En ik vind het, ik hou zelf erg van de mix van Afrikaans en Westerse muziek. Wat bij hem heel duidelijk zit. Ja, en als je naar die cd luistert, is het prachtig, vrolijk. Maar ook echt goed, vind ik. Goede nummers. Dus een feest om naar te luisteren, vind ik.
Delinquent in the way you can never stay.
I'm on the city, no noise.
Yusundur hoor je op Roulette FM. En ja, we praten met Jan-Dirk Reijneveld, ondernemende regio. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma. Het gaat ongelooflijk snel altijd.
Ja.
Coaching op de werkplek, dat doe jij. Hoe kunnen mensen jou eigenlijk vinden? Waar kunnen ze jou vinden? Stel dat ze zeggen van nou, het nieuwe jaar, een frisse start. Ik wil mijn hoofd leegmaken.
Ja.
Ik wil eigenlijk wel bereiken wat ik net allemaal heb gehoord. Want zoals ik nu aan het modderen ben, dat is gewoon geen doen meer.
Ja.
Hoe kunnen ze jou bereiken?
Nou, de website is de makkelijkste route misschien. Dat is www.coachingopdewerkplek.nl. Daarvanuit kan je ook e-mailen natuurlijk. Dat is info@coachingopdewerkplek.nl. En uiteraard kan je me ook bellen. Dat is 06-4047-9265. Dan ben je 06-4047-9265.
Oké,
dat zijn de makkelijkste manieren.
Ja, nou ja, coachingopdewerkplek.nl, dat kan iedereen denk ik wel onthouden. Of typ gewoon even in op Google Jan-Dirk Reijneveld, kom je er ook.
Kom je er ook.
En natuurlijk, vanmiddag of straks staat de aflevering ook weer op de website van Roulette FM. Dus kunnen mensen het ook nog een keer rustig terugluisteren als ze willen.
Misschien nog even zeggen, Reijneveld is met R-E lange
E. Ja, ja, precies. Ja, je hebt wel een bijzondere schrijfwijze inderdaad. Ja, ja, dus een beetje van adel, denk ik, of niet?
Nou, helaas.
Of gelukkig. Gelukkig niet, ja.
Niet van adem. Nee.
Nou ja, belangrijk dat je gevonden kan worden. Is het eigenlijk iets om echt te zeggen van nou, nieuw jaar, nieuwe kansen. Ik ga dit nu eens oppakken. Of ik wil van die enorme werkdruk op mijn schouders af. Dat is wel een mooi moment, toch?
Nou, je ziet ook vaak, dat is ook het grappige, dat de piek in de aanmeldingen zit in september en in januari.
Ja, logisch. Ja.
Dus de goede voornemens na de
vakantie. Ja.
En de zomervakantie inderdaad ook.
Ja.
Ja, kijk, ik ben niet objectief natuurlijk. Hè. Maar het is zonde om te laten liggen. Want in no time boek je veel tijdwinst. Hè.
Ja.
En rust in je hoofd. En dat is gewoon wat ook privé. Want die principes op het werk, hè, die gelden ook privé. Ja, dat is gewoon, het is gewoon zonde om te laten liggen.
Ja.
In mijn ogen.
Ja. Nou, voor werkgevers is het ook een prachtige kans om werknemers efficiënter te laten werken. En dus de productiviteit te verhogen op de werkvloer.
Ja. Ja.
De tijd zit eigenlijk op, maar ik wil nog één ding weten van je. Waar wil je over 5 jaar zijn met je bedrijf?
Nou, dat is een goeie. Ik roep al jaren tegen vrienden eigenlijk. En nu zal ik het ook hier eens roepen. Ik zie mezelf als een soort regionale Ben Tichelaar.
Aha. Kijk.
Ik zie mezelf niet, en dat is ook helemaal niet mijn ambitie, want dan kom je weer in een heel ander circuit, denk ik, die grootte. Maar het is wel zoals ik mezelf zie, dus ik ben ook bezig. Ik vertelde jou, mensen krijgen een syllabus van mij. En dan mijn ambitie is om daar een boek van te maken. Daar wil ik eigenlijk dit jaar een grote stap in zetten. Dus een boek schrijven, workshops, trainen, coachen, eigenlijk expert. Het woord expert, daar heb ik heel erg veel mee.
Ja.
En dat ben ik al en daar ontwikkel ik me heen. Dus echt iemand die heel veel verstand heeft van hoe kan je je werk zo indelen dat je efficiënt met plezier werkt. En daar op allerlei manieren, workshops, trainingen, coaching, boek, noem maar op, daarin mensen van dienst kan zijn. Dat is mijn, als ik daar over 5 jaar sta en daar mijn brood mee kan verdienen, dan ben ik een zeer tevreden man.
Wij gaan jou in de gaten houden. We gaan het volgen en kijken of jij je ambities kan waarmaken, deels of geheel.
Ja.
Leuk dat je mijn gast wilde zijn.
Graag gedaan.
En dank voor jouw komst. Volgende week is het natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Ondernemen in de Regio. En tot die tijd, er is geen tijd meer voor muziek, Jan-Dirk.
Ja, we gaan zelf wel luisteren.
Ja, we gaan zo zelf luisteren. Tot die tijd hele goede zaken.